Yes, 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 het is Bas even snel hier en ik heb namelijk echt iets heel tofs voor je wat ik aan je moet vertellen. Ik heb namelijk een manier gevonden om al mijn courses gratis aan jou aan te kunnen bieden. Ik heb meer dan 54 miljoen euro omzet gedaan in de e-commerce. Dus van wie leer je nou liever? Een goeroe die een auto huurt in Dubai of iemand die meer dan 10 jaar winstgevend is in de e-commerce? Als je liever niet van de goeroe leert en bewijs wilt zien van de 54 miljoen euro omzet, schrijf je dan gratis in voor al mijn trainingen op basdeeltuit.nl. Ik heb je niks te verkopen. Je krijgt gratis toegang tot mijn unieke dwarsmethode. Al mijn e-commerce courses, gratis 1-op-1 coaching en een gratis ticket voor het e-commerce kickstart event, waar ik jou alles van A tot Z ga uitleggen hoe jij een succesvolle e-commerce business kan gaan opzetten. Alles is letterlijk gratis. Er zitten hier geen addertjes onder het gras. Dit wordt namelijk mogelijk gemaakt door een subsidie die jij ook heel gratis en kosteloos kan aanvragen. Je hoeft zelf niks voor te schieten en normaal kost dit pakket 2000 euro. Schrijf je snel in op basdeeltuit.nl om gratis toegang te krijgen tot dit hele spektakel. Ik zeg veel plezier met het luisteren van deze podcast en tot snel. Ciao, ciao. Alright, dames en heren, vandaag in de Ondernemen op Slippers podcast, Michiel Verstraten. Hij groeide op in het platteland op van Zeeland, werd daarna kunstenaar en onder andere had hij een ontzettend gave expositie met allemaal bladgoud in X-Bank. Dat zit in het W Hotel. Hij studeerde economie in Rotterdam en vervolgens verhuisde hij naar Amsterdam om samen met zijn broertje U-Link te starten. Daarmee helpt hij mensen met het genereren van nieuw business met slimme CRM-automatiseringen. Michiel, welkom.
Yes, dankjewel. Mooie omschrijving. Top.
Ja. Deze jingle moet dus heel Nederland gaan meezingen.
Top.
Je hoort hem niet.
Nee, ik heb geen idee.
Top. Hij is top.
Nee, ik kan me voorstellen.
Ja man, Michiel, nogmaals welkom in de Ondernemer op Slippers podcast.
Dankjewel, jij ook.
Waar gaan we starten? Oh ja, ik heb altijd een redelijk intieme vraag in het begin. Michiel, wat zou je doen als je nog 3 maanden te leven hebt?
Wauw, goede vraag. Volgens mij leef ik altijd wel alsof ik nog 3 maanden te leven heb. Denk ik, hoop ik toch. Dus ik denk dat ik wel eigenlijk hetzelfde zou doen. Voornamelijk voorbereiden, denk ik, dat de huidige taken door kunnen met de mensen om me heen, denk ik. Dus ik zou mijn vriendin en mijn familie ervoor zorgen dat die lekker door kunnen zonder mij.
Ja, ja. Ja, dus gewoon de wereld voorbereiden zonder Michiel.
Ja, precies.
Maar je zegt zelf, je
moet in 3 maanden wel kunnen.
Ja. Maar je zegt zelf, je leeft eigenlijk altijd al alsof je de laatste drie maanden geslagen hebt. Betekent dat je echt, een maximale lever of hoe moet ik het zien?
Ja, wel enigszins. Ik heb in ieder geval echt superveel energie. En dat probeer ik ook gewoon wel te gebruiken. Dus ja. Vroeger was dat door creatief te zijn. Maar ook door het studentenleven te leven.
Ja.
En tegenwoordig om te ondernemen. En ja, toch wel mooie dingen te doen om de toekomst voor te bereiden.
Ja. Ja. Tof, tof.
Ja.
Hey, want je groeide op in Zeeland, op het platteland. Hoe zag dat eruit dan?
Ja, heel anders.
Ja?
Ja, ja, want er was ook een hele andere tijd. Hè. Toen ik echt klein was, waren er nog geen mobiele telefoons. En toen was Zeeland echt, ik bedoel, je leven was zeg maar de paar straten om je heen. En verder ging het niet, zeg maar.
Ja, want het was een dorp of een stad? Of,
Ja, echt een dorpje. Ja, ja, Hulst heet het. Of, ligt vlakbij Antwerpen.
Ja.
En het is echt een heel mooi stadje. Lijkt een beetje Blaren, weet je, ook zo'n vestingsstadje.
Oh ja.
En dat was toen echt wel dorpsleven. Dus ik had, je hebt er geen trams, je hebt er ook geen treinen. Dus de eerste keer dat ik een trein nam, was ik volgens mij 18 of zo.
Dat je dat ontdekt had, dat je zelf ook kon verplaatsen, was het einde zoeken?
Ja, precies. Ja, toen ging ik op mijn 19e studeren in Rotterdam. En toen begon het. Maar ik was wel redelijk snel ineens een stadsjongen, zeg maar.
Ja.
Volgens mij.
Maar dus in dat dorp had je ook wel een basisschool en dat soort dingen.
Ja, zeker. Ja, er was basisschool en meerdere. Maar ik denk dat er in dat dorp 3 basisscholen waren.
Ja.
En in het dorp waar ik oorspronkelijk vandaan kom, Axel, ligt vlakbij, daar had je geen middelbare school.
Oké.
Okay. Ja.
Tof. Want na Zeeland ging je naar Antwerpen of dat zat ergens tussendoor?
Ja, nee, ik ging na Zeeland ging ik naar Rotterdam.
Ja, naar Rotterdam.
Heb ik 7 jaar lang daar gewoond en gewerkt en gestudeerd met name.
Ja.
En toen ik klaar was met studeren, ben ik naar Antwerpen verhuisd.
Ah, oké. Dus in Rotterdam begon het studentenleven een beetje. En daar, je hebt daar economie gestudeerd. Heb je het afgemaakt? Of,
ja, ook dat nog. Ja. Ja. Door de andere economie. Ja.
Ja, tegenwoordig super hip om een drop-out te zijn. Dus,
ja, ja, ook dat. Ja, dat is waar. Maar het is ook nog steeds hip om gewoon Dr. Anders te zijn.
Ja, 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 ja. Nee, klopt. Nee, zeker wel. Maar tof. Maar en Rotterdam, heb je iets met de stad Rotterdam? Of was het gewoon economie, was in de buurt van waar je woonde? En,
dat nee, dat is niet eigenlijk. Vanuit Zeeland gaat iedereen naar Tilburg en Breda. En een enkeling naar Rotterdam. En de meeste niet naar Amsterdam, want dat is echt te ver weg.
Ja.
Maar ik vond Rotterdam echt wel een hele leuke stad. En nog steeds.
Ja.
Dus daar ligt nog voor een deel ook wel mijn hart. Hè, ook al woon ik nu 5-6 jaar in Amsterdam.
Ja.
Kom niet heel vaak meer in Rotterdam. En Rotterdam is ook echt wel leuk geworden. Inmiddels. Ja. Ja. Maar ik heb er wel van genoten. Mooie, cool. Mooie stad. Zeker.
Wel, ben je lid geweest van studentenvereniging? Dat soort fratsen?
Ja, ook dat nog.
Is dat een bekende? Of,
ja, het RSC, dus het koor.
Ah, okay.
Dus echt een balletje, zeg maar.
Ja. Dus, vertel eens iets over die ontgoedingen, hoe dat eraan toe ging.
Ja, dat was eigenlijk... alle verhalen zijn waar. Hè? Nee, ja. Wat dat betreft was het toen nog best wel... was echt 2 weken afzien. Maar ik vond het wel goed om meegemaakt te hebben. Want het is dan gewoon echt even 2 weken lang niet echt makkelijk, zeg maar.
Ja.
En daar leer je wel van. Je gaat nadenken en je ziet dingen waarvan je denkt, oké, het leven is niet altijd makkelijk.
Ja.
En dat vond ik wel wat dat betreft een goede les die ik eruit gehad heb.
En wat was het ergste in die 2 weken? Wat je moest doen of wat je bij is gebleven?
Ja, je hebt van alle erge dingen. Maar het is niet zozeer de dingen die je moet doen. Maar meer het idee dat je dus 2 weken lang geen seconde voor jezelf hebt.
Ja.
Je wordt wakker geschreeuwd en je wordt in slaap geschreeuwd. En je moet de hele tijd, staat er iemand in je nek te hijgen, zeg maar, te vertellen wat je moet doen.
Als je 3 kinderen hebt, is dat iets wel anders, hoor.
Nee, nou, ik ga het meemaken, binnenkort. Dus, maar ik heb nog geen ervaring. Ik heb wel 2 jongere broertjes. Dus,
ja.
Maar nee, ik kan me voorstellen. Want hoe oud zijn je kinderen?
Ja, 5, 3 en 1.
Ja.
Dus ook net een maand op vakantie geweest. Heb je ook geen moment voor jezelf. Dan word je wakker geschreven.
Ja, precies.
Dat klinkt een beetje hetzelfde.
Nou, dan voel je precies hetzelfde als bij een student.
Ja. Ja. Dus eigenlijk gewoon de ontgoeding van 20 jaar is dat.
Ja, precies.
Maar wel tof. Dus je hebt daar een mooie tijd gehad. Ja, gewoon,
ja, leuk.
Nou ja, gewoon veel bier gedronken waarschijnlijk en gekke dingen gedaan.
Ja, zeker.
Ja, dat is mooi, man. En heb je nu nog veel contact met dispuutsgenoten of whatever waar je allemaal in zat vanuit toen? En waar je nog veel contact mee hebt of niet echt?
Ja, minder wel een paar. Maar ik was nooit een super... Ik was op zich wel actief aanwezig toen. Maar ik was al natuurlijk het boertje van buiten. En ik zat ook nog in de kunst. Hè, dus ik was eigenlijk altijd een beetje de alternatieveling bij de koorballen. En bij de alternatievelingen was ik altijd de koorbal, zeg maar.
Ah ja.
Dus ik heb altijd vrienden gehad. Ik heb vrienden die... eentje woont in Spanje, eentje woont in Antwerpen nog. Er woont een aantal in Amsterdam. Echt een mix van alles. En die echte harde kern van de studentenvereniging. Dus niet dat ik daar altijd bij ben of zo.
Nee. Maar je was toen dus al kunstenaar toen je in Rotterdam economie studeerde. Waar is dat ontstaan, dat hele kunstenaar?
Ik weet niet. Ik kan me nog herinneren toen ik bij mijn opa en oma op bezoek kwam. Die hadden een speciaal knutseltafeltje voor mij altijd.
Ja, ja.
En dan ging ik altijd gelijk even de schaar pakken, het plakband pakken. En dan ging ik allemaal eierdozen tot kastelen bouwen, zeg maar.
Tof.
Dus toen begon het al. Ja,
tof, man. Maar en hoe heb je dat uiteindelijk doorgepakt, dat kunstenaar ding? Want je studeerde al economie en in de tussentijd was je ook allemaal mooie dingen aan het maken? Of...
Ja, klopt. Ja, toen had ik niet zoveel geld natuurlijk. Dus ik moest toen wel heel goedkoop verf en goedkope kleine doekjes en dat soort dingen moest ik allemaal regelen. Dus dat begon een beetje met tekenen en allemaal dat soort kleine dingetjes. Ja. En op een gegeven moment toen ik meer geld ging verdienen, kon ik ook grotere doeken betalen. En toen kon mijn kunst ook wat groter en leuker worden.
Maar waar zat die drive dan dat je kunstenaar geworden bent of wilde worden? Of terwijl je studeerde ook? Of was het gewoon, je wilde gewoon creatieve dingen doen?
Ja, terwijl ik studeerde. Dus gewoon alles tegelijk. Ja, dat was toch een soort uitlaatklep, denk ik. En ook wel de drang om iets te creëren. Dus niet zozeer dat ik echt een schilder ben in hart en nieren of zo. Maar wel iemand die graag dingen creëert en bouwt en iets achterlaat. Zo'n impact hebben. Dat je zoiets hebt, dat je iets kan maken en dat je denkt, wauw, dat staat er gewoon, dat heb ik gewoon gemaakt.
Ja, want had je toen ambities als kunstenaar dan? En tegen welke kunstenaars keek je heel erg op dat je dacht van, holy smack, weet je, als ik gewoon dit op mijn eigen naam kan schrijven, dan ben ik wel helemaal het mannetje.
Ja, dat is eigenlijk zou ik nou even mijn mouw moeten opstromen, maar dat ga ik niet doen op Maar eigenlijk mijn echte idool is Jim Morrison van The Doors.
Okay.
En daar begon het allemaal mee. Dus ik heb vroeger ook eigenlijk mijn kunst is begonnen met muziek.
Ja.
In een bandje was ik zanger, maar ik kon niet zingen. Dus het was wel leuk.
Dat zijn de beste zangers, toch?
Ja, precies. Ja, maar dat tegenwoordig moet je toch kunnen zingen, blijkbaar.
Cool.
En mijn gitarist, die nu best wel bekend is geworden, die zei, Thomas Zwijsen, die zei altijd van, ja, het is echt leuk met jou. Je kan goed nummers verzinnen, maar je kan niet zingen. Dus toen op een gegeven moment is dat toch wel een beetje afgedropen. En toen dacht ik, nou, dan ga ik schilderijen maken.
Ja, cool. Ja. Cool. En het hoogtepunt van je kunstenaarscarrière was die gallery in de X-Bank of in de W Hotel? Of hoe moet ik het zien?
Mijn eigen galerie, denk ik. Dus ja? Ik had op een gegeven moment in Antwerpen, onder mijn huis was een leeg winkelpand. En toen heb ik daar een galerie geopend. En 6 maanden later kwam Morris Wonen. Ik weet niet of ze kent. Was een grote meubelboulevard. Die zei van, nou, dit concept willen wij in onze winkel. En toen dacht ik, nou, top, dan doen we dat. Verhuizen we gewoon. En toen heb ik daar, op een gegeven moment hadden we 17 kunstenaars. Dan had ik echt was in een supergrote meubelboulevard. Hadden we eigenlijk een hele gang tot onze beschikking om daar kunst op te hangen. En dat vond ik eigenlijk wel echt super vet.
Cool. En dan was dat in een drukke straat of zo? Of moest je echt gewoon mensen erin gaan lokken om uiteindelijk jouw kunst te kopen?
Nee, dat moesten we dus zelf niet doen. Dus het was een bemande, er waren daar verkopers gewoon aanwezig.
Oké.
Dus ik hoefde zelf niks te verkopen. Maar wij mochten daar eigenlijk live schilderen. Dus ik mocht daar eventjes organiseren en leuke dingen doen en gekke dingen doen.
Ja, top.
En dat was een leuke samenwerking. Ja. Uiteindelijk hebben we daar 3-4 jaar of zo gezeten.
Ja, en kon je daar een beetje geld mee verdienen dan met dat hele kunst?
Ja, dat is wel een ander verhaal, zeg maar. Ja. Het is sowieso een hele aparte wereld. Hè. Je moet mensen kennen. Het moet allemaal toch wel. Je moet ook wel een beetje de goede kant op gaan. En je moet er ook wel fulltime voor gaan. Dat deed ik ook niet. Dat was altijd parttime.
Ja.
Maar geld verdienen is wel echt super lastig. Als ik misschien 1, 2, 3 keer per jaar iets verkoop, ja, daar kun je niet van leven.
Oh, wow. Maar ja, dat kan misschien wel als het tickets van 100.000 euro zijn of zo. Maar.
Ja, nee, precies. Ja, en op een gegeven moment heb ik mijn prijs opgedreven. En toen verkocht ik helemaal niks
meer. Nee, precies. En had je een bepaalde stijl? We hadden net wat foto's zitten bekijken. Was veel met bladgoud en dat soort dingen. Had je een typerende stijl voor je kunst al of niet?
Ja, op een gegeven moment bladgoud. Inderdaad, ja. Daar is het mee geëindigd eigenlijk ook. Oh, ja. En dat vond ik ook echt wel leuk. Want dat is ook technisch net even wat moeilijker. Oh, ja. En dat moet je wel even kunnen. Dus daar moest ik induiken en zo. Maar het begon eigenlijk met abstract. Heel veel abstract. Toen heel veel met vierkantjes. Op een gegeven moment zwart-wit. Op een gegeven moment kleur. En uiteindelijk geëindigd met bladgoud en Disney-figuren. En 500 euro biljet in het goud en dat soort dingen.
Cool.
Dus van alles en nog wat eigenlijk. Ja.
Cool. Ja. Cool, man. Dus, en toen uiteindelijk dus door je studie heen gefietst in Rotterdam. Wat ging je daarna doen?
Toen ging ik werken in Antwerpen. En toen heb ik daar 3 jaar dus gewerkt voor een Nederlands bedrijf als accountmanager. En daarnaast mijn galerie opgezet. En toen op een gegeven moment dacht ik van, ik ga toch iets doen met mijn studie. En toen ben ik naar Amsterdam verhuisd. Bij de Rabobank gewerkt. In de consultancysector gewerkt. En op een gegeven moment mijn eigen onderneming gestart samen met mijn broertje.
Ja, ja, ja. Want en toen je voor al die verschillende werkgevers hebt gewerkt, wat was toen... Ja, was je dan ook een beetje de dwars gozer een beetje altijd in die business? Dat je het zelf beter wist en kon en dat soort dingen. Want ja, dat is toch vaak typerend voor ondernemende figuren, zeg maar.
Ja, precies, ja.
Of hoe moet ik het zien?
Ja, wel redelijk, zeg maar. Ik heb wel goed contact met de meeste ex-collega's. Maar ik ben wel overal vertrokken omdat we allemaal dachten van, nou, weet je wat.
Het is beter dat jij hier
Ja, misschien moeten we even verder, zeg maar. Ja, 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 klopt.
Ik heb zelf ook ooit 1,5 jaar in Lodi's gewerkt. En weet je, dat is gewoon dat je het een beetje op je eigen manier gaat doen.
Ja, ja, exact. Want wanneer begon jij met ondernemen?
Dat is al lang. Ik heb tijdens mijn afstuderen mijn eerste onderneming opgezet. En eigenlijk altijd ondernemer geweest, na mijn studie ook. Maar er was een keer een tussenfase dat ik zeg maar nog net niet kon leven van mijn onderneming. En dacht van ik moet gewoon een baan hebben. Toen heb ik in de sales gezeten ook.
Ja.
Maar op een gegeven moment waren er blijkbaar mensen op het werk die zelfs overspannen werden van mij.
Ja,
en dan was de baas niet echt mee eens. Dus die dacht van voor wie kies ik nou? Toen was het einde verhaal.
En omdat je zo enthousiast was? Of omdat je gewoon zo verwend was? Of,
Nee, weet ik niet. Geen idee. Ik kan er nog niet echt vier op zeggen.
Ja, precies. Ja.
Het was gewoon, zo is het gelopen.
Ja, en dan loop je nu ook nog wel eens tegenaan? Of als ondernemer ben je gewoon helemaal als vis in het water?
Nee. Als ondernemer ben ik al vis het water. Dus ik was ook. Ja, het gaat er uiteindelijk om dat je het op je eigen manier kan doen. En gewoon dat je 100% jezelf kan zijn. En dat je daar je kracht uit put. Ik denk dat dat het belangrijkste is als je als ondernemer te werk gaat. Weet je, en dat je jezelf durft te zijn. Ja. Dat je niet meer allemaal andere petjes hoeft te dragen. En weet ik veel, de dat sales voor iemand anders uithangt. Of de account manager of whatever, weet je. En dan. Dus jezelf zijn is denk ik gewoon key in alles wat je doet. En authentiek. Ja, dat ben je. Dat ben je vaker. Dat is niet dat je dat probeert te zijn. Maar dat zijn, letterlijk, denk ik, dat heel belangrijk is.
Ja, denk het ook. Ik denk ook inderdaad, als je die vrijheid ineens hebt. Dat je creativiteit juist in één keer naar buiten komt.
Absoluut.
En dat je dan veel mooiere dingen kunt gaan doen.
Ja,
Ben je dan ook voorstander voor het agile werken en zelfsturende teams en iedereen mag lekker thuis doen waar hij zin in heeft? Of niet?
Ja, kijk, weet je, dat zijn allemaal van die hippe termen. En ook dat ben ik weer gewoon, op een gegeven moment ging ik mijn business bouwen. En als je mij 20 jaar geleden had gevraagd hoe zou ik mijn business willen bouwen, zou ik zeggen, ja, ik wil 100 man hebben en veel mensen, grote business.
Ja.
Ja, tot ik erachter kwam van, holy smack, weet je, als je als ondernemer zo'n hele batterij mensen aan het werk moet houden, dat is ook best wel stressvol en op een gegeven moment had ik dan CEO aangenomen. Dat ging niet helemaal zoals ik wilde.
Ja.
Maar ook dat heb ik 100% op mijn eigen manier gedaan. Ik dacht, oké, iedereen eruit, virtual team, virtual aansturen. En zorgen dat, kijk, ik gun iedereen een vrij leven. En dat zeg ik heel vaak.
Ja,
en
ja,
zo gun ik iedereen die voor me werkt ook een vrij leven. Weet je, ik heb letterlijk over de hele wereld mensen voor me werken. Het maakt mij niet uit waar ze werken, hoe ze werken, wat dan ook. Als ze maar op een manier een verantwoordelijkheid nemen. En ik denk dat dat heel erg mooi is. Dat hele traditionele, zeg maar, en dat zien we nu in coronatijd ook, van 9 tot 5, waar Nederland dus best wel blijkbaar goed in was, omdat er de files zo ver oplopen, zeg maar, dat iedereen om 9 uur op kantoor moest zijn en om 5 uur mocht je naar huis gaan. Ja, dat slaat helemaal nergens op.
Nee.
Wie dat heeft bedacht, die snapt het echt niet. Dus ik denk dat je alles op je eigen manier moet doen, 100%, er zijn geen regels. Je hebt gewoon alle vrijheid. En dat moet de kracht als ondernemer zijn, denk ik.
Is dat ook als je, tenminste van jou naar mij, hè, als een iets meer ervaren ondernemer en beginnend ondernemer, de grootste tip die je zou geven, is dat ook dat? Of zijn er nog andere dingen die je me zou willen meegeven?
Ik zou je absoluut niet laten gek maken door allemaal mensen die jou gaan vertellen hoe je het zou moeten doen. Maar dat gezegd hebbende, denk ik wel dat het heel slim is om een netwerk om je heen te creëren met mensen die al, zeg maar, veel stappen verder zijn dan jezelf in je business.
Ja.
Heb ik zelf uiteindelijk ook het meeste van geleerd.
Ja.
Soms begint het met een transactie en moet je een bepaalde transactie doen om bij een groepje te horen of whatever, hoe je het ook noemt, om je te identificeren met een of andere mastermind of met mensen die in ieder geval op een slimme manier hun business hebben gebouwd.
Ja.
Daar groei je zelf heel van, dus dat continu. En volgens mij ben je best wel handig op LinkedIn, zeg maar, om de juiste mensen te vinden die jou ook kunnen helpen om jouw reis weer te verspoedigen, zeg maar. En continu omringen met mensen die slimmer zijn of verder zijn dan jezelf is denk ik heel slim.
Ja.
Dat is een van die uitspraken die ik wel vaker zeg. If you're the smartest guy in the room, you're in the wrong room.
Precies,
je moet gewoon zorgen dat er continu slimmere gasten om je heen zitten. En dan groei je vanzelf mee, zeg maar.
Ja, ja.
Je bent uiteindelijk een afspiegeling van de 5 mensen waar het meest mee omgaat, zeg maar. Dus
ja, precies.
Als je allemaal mensen hebt die in loondienst zitten of geen ambities hebben.
Ja.
En is de kans vrij groot dat jij daar ook in mee wordt gezogen. Zeg.
Ja, exact. Dus, ja. Ja, denk het ook. Ja. Ja. Ja, dat is wel echt een van de belangrijkste ingrediënten, denk ik, van het ondernemen. Is de juiste mensen om je heen.
Ja, ja. Ja, tof. Hey, maar cool. Ik vind het wel een gaaf verhaal. Want je ging dus heel veel creativiteit in dat kunstenaar verhaal ging je kwijt. Maar je dacht ook van, ja, hier kan ik niet echt veel meer verdienen.
Nee.
En je hebt economie gestudeerd. En was dat ook heel bewust dat je economie ging studeren? Of had je zoiets van, ja, ik moet iets doen en laat ik maar economie doen, want dat is heel breed of zo?
Ja, het was wel een weloverwogen keuze, omdat ik dacht, kunst, dat ga je niet studeren, vond ik.
Ja.
En misschien als je conservatorium gaat doen wel, maar ik vond, ik ga niet leren schilderen of zo.
Nee.
Dat vond ik eigenlijk onzin. En toen dacht ik, nou, ik ga iets studeren waar ik een goede businessbaan mee kan krijgen uiteindelijk. Hè? Want die kans is gewoon het grootst, dat je uiteindelijk gewoon toch ergens een keer een baan moet gaan krijgen. En economie ging me goed af en wiskunde ging me goed af en ik zag mezelf wel als business guy uiteindelijk. Dat heeft me ook wel de vruchten afgeworpen, denk ik, want die kennis en ervaring die je opdoet tijdens een studie, ondanks dat het wel echt lang is en misschien te lang en je heel veel theorie en dat mensen zeggen, wat doe je er allemaal mee? Ja, je leert er echt wel analytisch van denken. En dingen inschatten en kansen zien. En dat heeft me wel gebracht. Eigenlijk wat ik wilde. Dus dat was wel top. Ja.
Ja, cool man.
Ja.
En je lijkt me een heel erg positief, energiek persoon, zeg maar.
Ja.
Heb je ook wel eens periodes gekend in je leven waar het super uitdagend was? Misschien stressvol of waar je jezelf echt gewoon weer bij elkaar moest pakken? Of tot dusver nog niet echt?
Ja, nee, zeker wel. Ik zit nu wel in de beste periode, denk ik. Dus omdat ik nu echt wel gewoon lekker aan het knallen ben. En mijn energie alleen maar op de juiste plek kwijt kan. Maar tijdens studeren, dat vond ik wel een hele moeilijke periode. Want het is best wel uitzichtloos. Hè? Ik moest 4 jaar studeren, maar ik heb er 6 jaar over gedaan. Ook omdat ik een jaar lang ertussenuit ben geweest vanwege een commissie. Maar het is best wel eindeloos. Hè? Je hebt de hele tijd die tentamenperiodes. Je kan niet echt fulltime werken, dus je hebt ook nooit geld. Hè? Dus wie ben je nou eigenlijk? Wat kan je nou eigenlijk? Dus ben je echt zo'n tussenfase. En dat vond ik niet leuk. vond ik wel echt, toen kon ik mijn energie niet 100% op de juiste plekken kwijt. En dan ga je veel feesten en dat soort dingen. En daar word je ook niet beter van. Hè, dus dat,
tijdelijk word je er beter van.
Ja, dat was het, tijdelijk is het leuk. Hey, feestje is leuk, maar als studenten kunnen het ook wel overdrijven, zeg maar. En dat heb ik ook wel gedaan. En dan vond ik, daar schiet je echt niks meer op achteraf. Dus ik vond mijn studieperiode vond ik eigenlijk wel heel heftig. Ja, vond ik wel echt uitdagend. Om daar toch je doorheen te worstelen, omdat het doel is ver weg. En iedere dag ben je toch bezig met... Hij wordt ook lui van, weet je. Oh, tentamen over 2 weken. Ja, weet je, wat ga ik dan doen? Nou, weet je, ga ik nog maar even film kijken of zo.
Ja.
Of nog even feesten. En uiteindelijk heb je die tentamen. Dan heb je wel 2 weken lang stress.
Ja.
En dan komt die tentamen en dan heb je al vooralsnog niet geleerd.
Nee.
En zo gaat dat 4 jaar door, zeg maar.
Ja, ja, het is wel herkenbaar. Dat je dan de nacht ervoor gewoon half doortrekt om maar alles op een speakbriefje te schrijven. Om te hopen dat je daarmee gaat
leven. Ja, precies. Ja.
Maar het was ook, was het niet ook een beetje een zoektocht naar jezelf als identiteit van wie is Michiel nou eigenlijk? Wie ben ik? En dat je daar eigenlijk op slechte en op goede manier achter komt.
Ja, ook. Ja, zeker. Ja. Ja. Ja, en toen ik af was gestudeerd, was ik er ook nog zeker niet achter.
Nee.
Dus, en nog steeds waarschijnlijk niet. Maar ik begin wel steeds met het gevoel te krijgen van... oh, nu ben ik wel leuke dingen aan het doen of zo.
Ja. Want hoe manage je je eigen energie, zeg maar? Hoe zorg je ervoor dat je het mannetje blijft?
Ja, het is meer van hoe manage ik mijn energie? Dat ik niet te veel energie... Dus ik moet af en toe echt mijn rust wel nemen ook, zeg maar. Ik merk ook als ik echt een goede dag heb, dan kom ik helemaal pumped up thuis. En dan moet ik echt, dan heb ik soms van, ik ga even een rondje lopen of zo, want anders word ik gewoon niet rustig. Meer zo, hè? Dus het is meer van hoe temper ik mijn energie. Want ik heb nu wel mijn energie op de juiste plekken, zeg maar. En ik heb nu ook wel genoeg om handen om het eraan te besteden. Mm-hmm. En ook moet je natuurlijk wel de balans kennen tussen je privéleven en je werkleven, zeg maar. Dus ik vind het ook wel belangrijk om af en toe... Ja, als je dit hoort, zegt ze van, dat doe je helemaal niet.
Ja.
Maar om ook mijn vriendin wat aandacht te geven. En daar hebben we dan eigenlijk met name het weekend voor uitgetrokken. Ja. Om echt gewoon niet te werken en alleen maar privé dingen.
Ja, slim.
Ja,
natuurlijk. En volgens mij zijn jullie zwanger.
Ja, samen.
Ja, toch. Dus dat was spannend.
Ja, zeker spannend. Ja. Eerste keer en voor allebei. Dus super spannend. Ja, superleuk.
Man, dat is mooi. Ja, het is ook weer een nieuwe fase. En, maar wist je al wat het wordt of niet?
Nee. Het is ook eigenlijk echt nog wel heel pril, hoor. Maar mijn vriendin is Braziliaans en daar zijn ze best wel open in alles.
Mocht ik dit niet zeggen?
Nee, je mocht het eigenlijk niet zeggen.
Over een paar weken gaat deze pas live. Dus tegen die tijd.
Nee, geen probleem. Want in Brazilië is alles wat makkelijker en wat losser. En volgens mij na 3 weken wist iedereen het al. Stond al op Instagram en zo. Dus ja.
Mooi.
Ja, was dus net even iets anders. Ja,
spannend man.
Ja, zeker.
Ja, je gaat het meemaken. Ja. Hey, en ik zeg altijd, begin. Misschien kun je het geluid trouwens uitzetten van die...
Precies.
Ik hoorde altijd al die allemaal dingen binnenkomen. Dachten we, gooi een mooi logo op de achtergrond. Maar dan
gaat dat toch weer mis.
Maar ik zeg altijd, begin geen business met familie of vrienden. En jij dacht, dat broertje van me, dat is wel een goede baas. Laat ik daarmee een business starten.
Ja, zeker. Ja, mensen zeggen dat altijd. En op zich geloof ik er ook wel in, behalve als het natuurlijk helemaal gewoon goed voelt. En ook over de juiste mensen om je heen. Kijk, we waren toen voor elkaar wel de juiste mensen. Mijn broertje is al 11 jaar jonger. Hè? Maarten Verstraten.
11 jaar jonger?
Ja, 11 jaar jonger. Dat is echt mijn broertje.
Oh, wow.
Ja, dus hij was daarom, toen ik 15, 16 was, was hij zeg maar echt mijn kleine kindje, zeg maar. Superleuk.
Cool.
En hij was klaar met studeren. En ik was net klaar met voor een werkgever werken, zeg maar. En ik had een idee en een concept. En hij wilde eigenlijk net in Amsterdam zijn leven gaan starten. En toen mocht hij even bij mij op de bank komen logeren. Om vanuit daaruit zijn leven hier een beetje uit te zoeken. En toen begon ik net mijn eigen bedrijf. Precies op hetzelfde moment. Nou, en voor we het wisten zaten we samen aan de tafel logo's te ontwerpen en dingen te doen. En toen zei ik na 3-4 weken. Ik zeg, waarom ga je nog een baan zoeken? Want eigenlijk hebben we hier best wel werk genoeg. En dat voelde gewoon supergoed. En we zijn echt 100% complementair. Dus dat was ook echt. En de verhoudingen zijn natuurlijk sowieso natuurlijk gezien ook al anders. Vanwege de leeftijd.
Mm-hmm.
En wat ik ook wel denk is, je gunt elkaar wel gewoon alles. Omdat je familie bent. Hè? Dus hoe we begonnen zijn is echt letterlijk. Ik verhuurde een kamer in mijn huis. Hè? Dus we woonden op een gegeven moment 5 mensen. Woonden we in mijn appartementje.
Mm-hmm.
Mijn broertje sliep op de bank.
Ja.
En we gingen gewoon volop voor elkaar werken, zeg maar. Dus hij werkte eigenlijk voor kosten en inwoning voor mij. En uiteindelijk zijn we natuurlijk samen gaan ondernemen. Maar je bent niet bang om in elkaar te investeren. Want in de beginperiode heb ik al mijn geld erin gegooid. En hij al zijn tijd. Ja, dat had ik met een volstrekt onbekende misschien niet zo makkelijk gedaan.
Ja, nee, precies. Ja. Ja. Nou, ik snap het. Je vertrouwt elkaar voorwaardelijk, zeg maar.
Ja. Dat is. En je hoort wel eens dat het misgaat. Ja, ik durf echt bijna alles binnen te zetten dat het waarschijnlijk bij ons niet mis zou gaan. Dat voelt in ieder geval zeer goed.
Ja, mooi. Ja. En, maar die business begon dus aan de keukentafel met je broertje. Wat was je toen allemaal aan het doen? En neem ons even door die reis van wat er toen in die keukentafel gebeurde en hoe je er nu voor staat.
Ja, precies. Ja, best heel snel gegaan. Het lijkt alweer heel lang geleden eigenlijk. Ook natuurlijk omdat corona ertussen heeft gezeten. Best wel apart. Aparte periode. Nou, we begonnen echt aan de keukentafel. Ik had een concept bedacht waarbij ik zei van, nou, ik ga de recruitment 180 graden omdraaien. Dus ik ga niet meer voor de opdracht of de opdrachtgever werken, maar we gaan voor freelancers werken. Een soort van personal assistant idee, waarbij we een freelancer gewoon gaan helpen om te zoeken naar opdrachten. En toen, onze visie is eigenlijk dat je dan niet op zoek gaat naar opdrachten, maar dat je je netwerk van opdrachtgevers uitbreidt. He, dat is natuurlijk super interessant. He, voor nu is dat interessant, maar zeker ook voor in de toekomst. Als je gewoon meer opdrachtgevers kent en meer klanten hebt, of meer potentiële klanten hebt, dan heb je ook meer opdrachten. En de eerste stap was eigenlijk om samen dat concept uit te schrijven, op te tuigen, even te bedenken wat is ons verhaal. He, hoe gaan we dat nou verwoorden? Hoe gaan we dat pitchen? En zoveel mogelijk afspraken maken. Dus ik heb LinkedIn erbij gepakt. En ik heb al mijn freelancers in mijn netwerk. Waarschijnlijk weet iedereen wel wie ik ben in mijn netwerk qua freelancers. Om te vragen of ze wilden sparren over dit concept. Dus we noemden het ook een concept of een platform. We zeiden, we hebben een nieuw concept voor freelancers. En daar willen we graag over praten. Dus ik had best wel heel snel 20, 30 calls of dan toen nog fysieke afspraken. Bij de veranda in Amsterdam. Met freelancers. Dus echt de hele week door afspreken. Ja, en toen best wel snel zei de eerste van, is goed, doe maar. En een paar weken al. En toen, binnen de kortste keren hadden we er 10, 15. En toen dacht ik, dit werkt. Weet je wel, mensen hebben dit nodig. En zo is het eigenlijk begonnen. En dat was ook het doel eigenlijk het eerste jaar. Hè. We zijn in mei vorig jaar begonnen. Het eerste jaar wilden we gewoon zoveel mogelijk mensen. Maakt niet uit wat we ermee verdienen. Weet je, ook no cure, no pay. Hoppakee, iedereen. We willen gewoon iedereen helpen. En dan zien we wel wat eruit komt. Toen hebben we gezegd, in januari van dit jaar gaan we innoveren. Gaan we ervoor zorgen dat onze processen strak staan. Dat we nog meer mensen efficiënt kunnen helpen. En dan gaan we ook kijken naar onze propositie en ook naar onze klantgroep. En toen hebben we ook besloten, omdat er heel veel vraag automatisch kwam door klanten of door bedrijven. Bedrijven zeiden, kun je ons ook niet helpen? En toen heb ik altijd gezegd, in principe werkt het vooral voor freelancers. Maar het bleek dus ook wel heel goed voor bedrijven te werken. En consultiebedrijven. Maar ook, we hebben nu ook een aantal klanten die gewoon echt producten verkopen. Maar ik denk dat de focus nog steeds wel is op de service sector.
Ja.
En toen kwamen we eigenlijk in gesprek met prospects, hè, waar we nu ook zitten. Dus daar ben ik ook heel dankbaar voor. En zij waren eigenlijk mijn eye-opener dat we echt goed bezig waren. Want we raakten in gesprek en we gingen elkaars propositie uitleggen. En toen zeiden ze, wat jullie doen, dat willen wij eigenlijk ook. Maar we hebben nog niet gezien of niet ontdekt hoe we dat echt goed kunnen uitrollen. En jullie hebben het al. Dus kom maar bij ons in-house en laten we dan samen kijken waar het schip strandt. Of waar het naartoe kan gaan. En niet waar het schip strandt. En nu zijn we... wat is het? 6-7 maanden verder. En doen we echt super veel klanten samen. En helpen nu in totaal 70 klanten. En hebben we gisteren onze vijfde medewerker in dienst genomen.
Oh, wauw.
Ja.
Hey, en leg nog eens dan in een paar zinnen uit van wat je nou precies doet voor die klanten.
Ja, dat is altijd de vraag. Hè? Dat blijft altijd het geheim. Ja, ja. Het geheim van de chef.
Ja, precies.
Nee, klopt. Dus waar we met name in geloven is het omdraaien van die markt. Hè? Dus wij doen de acquisitie niet vanuit de salespersoon. Ja, we helpen ook wel een aantal accountmanagers overigens. Maar eigenlijk het idee is dat je vanuit de expert de sales doet. Hè? Dus vanuit de freelancer ga je klanten benaderen. En dan is dat voor allebei heel relevant. Hè? Dus die freelancer die vindt het mooi om een klant in zijn netwerk te hebben. Maar die klant vindt het ook interessant om die freelancer. Dus dan heb je heel snel een mooie connectie. En dat dan op wat grotere schaal doen. En vervolgens zit onze succesfactor zit wel in het automatiseren van het CRM. Hè, dus je kan heel veel berichten uitsturen. En er komen heel veel reacties op. En dan ga je afspraken doen. En dat is allemaal heel korte termijn. En dan, hoe ga je die mensen opvolgen?
Juist.
Hoe ga je die afspraken opvolgen? Maar hoe ga je ook de leads, de mensen die zeggen, nu even niet. Hoe ga je die allemaal opvolgen? Daar hebben we eigenlijk een eigen systeem voor gebouwd. waarbij we automatisch kunnen instellen van nou, die persoon sturen we iedere maand, die andere persoon iedere 2 maanden en die sturen we iedere 6 maanden. En dat doen we eigenlijk voor jou. Hè? Dus uiteindelijk zijn wij jouw personal assistant die gewoon de hele dag gesprekken voert en gesprekken opvolgt met name. Cool. En natuurlijk ook als het relevant is gelijk de afspraak voor je implant.
Cool.
Dus de uitkomst is voor jou, zeg maar, dat je heel veel aan het netwerk bent.
Ja.
Dus heel veel nieuwe mensen leert kennen. Afspraken automatisch in je agenda krijgt. Maar uiteindelijk ook gewoon een database opbouwt van netwerk. Wat je in de toekomst ook nog natuurlijk kan blijven gebruiken. Dus dat je een soort wederkerig netwerk krijgt.
Cool, cool, cool. Dus je genereert eigenlijk dus gewoon relevante leads voor bedrijven en personen.
Ja, ik
via, zei dat, via personal messaging, whatever, hoe je het noemt, en slimme automatisering en dat soort dingen.
Ja, zeker. En ik zeg altijd, lead generation een beetje een vies woord, want ik vind lead generation is altijd heel korte termijn. Hè?
Ja.
Van hoeveel afspraken, hoeveel deals heb ik dan vandaag? En dat is ook wel relevant, maar ik heb ook in mijn eigen business, en waarschijnlijk ken je het ook wel. Ja, je moet bouwen aan iets. En dan komt aan het begin, druppelt het een beetje binnen, maar hoe langer je blijft bouwen. Ja, dan gaat het op een gegeven moment, regent het binnen, zeg maar.
Yes.
En dat is, dat is ook echt onze visie. Dat je gewoon moet investeren in je netwerk.
Ja.
En daar komen dan, als je geluk hebt, leads uit.
Juist.
Maar sowieso op lange termijn weet je zeker dat er leads uitkomen.
Ja. Dus ik bedoel, hetzelfde met een merk bouwen. Hè? Welk merk je ook hebt, of je het over Apple hebt of wat voor merk dan ook. Uiteindelijk draait het om de connectie of de relatie met de klant.
Ja.
En dus jij zegt oké, jullie blijven eigenlijk als business continu investeren in die connectie voor andere mensen eigenlijk.
Ja.
Waardoor ze dus die connectie steeds sterker wordt en op een gegeven moment komen er steeds meer leads uit en dan gaat het vliegwiel draaien en dan op een gegeven moment dan komt er gewoon een hele regen, zoals jij dat noemt, aan leads binnen.
Ja,
die je allemaal kan opvolgen en een mooie business uit kan maken.
Ja, echt een sneeuwbaleffect eigenlijk.
Ja, tof.
Ja, zeker.
Dus, en wat zijn een beetje de typische resultaten die je daarmee behaalt, zeg maar, voor je klanten of kun je daar iets over zeggen? Ik ben wel benieuwd.
Ja, zeker. Ja, dat vraagt iedereen altijd. Ja, het is super moeilijk, want we hebben 70 klanten. En we hebben die data-analyse hebben gedaan. We hebben hele verschillende klanten. De ene is een ZZP'er. De andere is een corporate. De andere is een executive C-level. Iemand die gewoon puur zijn publiek wil vergroten, zeg maar. Dus dat is heel moeilijk te zeggen. Hè. Ik zeg altijd maar zo. De ene heeft 1 afspraak per week. En de andere heeft 5 afspraken per week. Er zijn echt klanten die echt door ons helemaal gek gedraaid worden. En niet meer weten wat ze met de leads dan moeten doen, zeg maar. Maar we hebben ook klanten die zeggen van we willen eigenlijk het liefst zo min mogelijk afspreken. Want daar heb ik allemaal geen tijd voor. Alleen maar als het super relevant is, dan mag je me misschien een keer aan mijn mouw trekken. Maar anders dan gewoon blijven bouwen voor die toekomst. Hè, dus je kan natuurlijk ook uiteindelijk als kennisleider investeren in gewoon een breder publiek, zeg maar. Of een groter publiek.
Ja, tof.
Ja, dus qua resultaten is lastig echt te duiden. Hè? Maar een paar afspraken per week. Dat is natuurlijk waar het op uitkomt.
Juist.
En uiteindelijk ook de opvolgingen. Hè? Dus een paar honderd relevante opvolgingen iedere maand erbij. Die je de komende 6 maanden gaat blijven nurturen.
Ja.
Zeg maar.
Ja. Dus bedoel, ik heb zelf ook in de sales gezeten. En ik moest continu, 80 bedrijven cold callen per week. 6 afspraken maken, zoveel offerten schrijven.
Ja.
En jij helpt mensen gewoon heel erg aan die voorkant. Om in ieder geval die pijplijn te vullen.
Ja, we zijn echt precies helemaal het begin van de funnel.
Ja.
Dus cold call, dat doen we niet meer. Daar heb je iets slims voor bedacht. Maar daar begint het wel. Hè? Ja, dus het begint bij koude leads.
Ja.
Maar wel heel gericht. Ja. Om te kijken wie zijn nou interessant. Okay, dan gaan we daarmee praten.
Ja.
En uiteindelijk neem jij het stokje over op het moment dat er een afspraak is.
Cool.
Dus we zijn een soort jouw inside sales afdeling, zeg maar.
Cool, cool. Ja, en uiteindelijk zit de winst natuurlijk aan de achterkant van hoe wordt de lead opgevolgd. En daar stopt het voor jullie dan. Je levert de lead dan aan en daarna moeten zij het trucje mee doen om te converteren, laat ik het zo zeggen.
Ja, daar in principe de sales skills zijn voor jou inderdaad. Of dat moet jij doen. Maar het opvolgen niet. Dus bij ons blijft het rond, zeg maar. Dus op het moment dat jij op afspraak geweest bent, krijg je van ons automatisch een mailtje.
Ja.
Van hey, hoe was je afspraak? En het belangrijkste, hoe gaan we opvolgen?
Ja.
Dus we gaan na jouw afspraak. Als jij zegt, dus er komt nu even nog niks uit, maar over 6 maanden wel. Dan gaan we die gewoon over 6 maanden opvolgen voor je.
Tof. Ja. En heb je een duidelijke visie of een missie of zo waar je met deze business naartoe wil? Of is het gewoon nu super gaaf dat je dit nu hebt neergezet en je ziet al wat Schipstrand?
Dat sowieso. we hebben wel, ik heb wel visie daarin om eigenlijk met name om impact te hebben en echt om de markt om te draaien nog steeds. En van hoe kunnen we nou met z'n allen gewoon eens anders kijken naar wat we nu hebben staan. En dat heeft zowel met recruitment te maken, maar ook met sales.
Mm-hmm.
En mensen denken altijd van ik heb een account manager nodig, of ik heb leads nodig, of ik heb een call center nodig, omdat... Hey, maar dat is niet het enige wat je nodig hebt. Je moet er toch op een bepaalde manier naar kijken dat je het helemaal goed hebt staan. Toch een soort marketing automation.
Ja.
En daar wil ik wel gewoon graag impact op hebben of zo. Dat ik echt gewoon achteruit kan kijken en kan denken van we hebben echt iets moois neergezet.
Ja.
Dus dat is niet zozeer in aantal of zo, maar meer in, ik denk, in toegevoegde waarde.
Ja. Ja. Hey, want we zijn ook in contact gekomen. Hè? Je bedrijf heet Ulink.
Ja, Ulink.me.
Ja, Ulink.me.
Ulink.me.
Ja, Ulink.me. Ja, ja. Maar je hebt niet eens een website.
Nee, klopt.
Dus een beetje, dat vind ik wel heel vet. Dat is een beetje practice what you preach verhaal. Je zegt, ik heb helemaal geen website nodig om een bedrijf te hebben, om een business te doen.
Ja.
Maar mijn business is gewoon freaking slim ingericht. Wat ik voor mijn klanten doe, doe ik zelf ook.
Ja.
Dat vind ik heel inspirerend. Maar,
ja, zeker. Ja.
Ja, en dan toch al in de korte tijd toch al voor 70 klanten werken.
Ja.
Zonder website. Eigenlijk. En je bent ook van plan volgens mij om niet eens een website te maken, want je wilt dit gewoon doortrekken. Of hoe moet ik het zien?
Ja, nee, zeker. Ja. Nee, misschien is het ook wel een beetje, niet te vergelijken, maar met affiliate marketing. Kijk, je hebt zelf, werk je natuurlijk ook op de marketplaces.
Ja.
Hoef je ook niet altijd een website voor te hebben uiteindelijk, zeg maar. Tenminste denk ik. Hè?
Nee, klopt, correct. Ja. Je kan zo, whatever. Je kan 100 miljoen plus doen op de marketplaces als je wilt.
Ja.
En omzet zonder dat je een website hebt.
Ja, ja. Exact. En het is niet precies hetzelfde, maar ik denk dat het idee is wel hetzelfde. Dat je een website hebt, wordt altijd gezien als iets noodzakelijks. Van waarom heb je geen website? Ik heb ook wel eens een poll op LinkedIn gezet van waarom moet ik eigenlijk een website hebben?
Oh ja.
Om mijn producten uit te leggen of mijn diensten uit te leggen. Of om te converteren, om leads binnen te krijgen. Ja. Ja. Of omdat het maar moet. Dat kan ook.
Ja, omdat iedereen het heeft.
Ja.
Dan krijg je een beetje schapengedrag.
Ja,
iedereen heeft een website, dus doe mij het ook maar.
Ja. Dus, en de meningen zijn er ook heel erg over verdeeld. Dus heel veel mensen zeggen tegen mij, en ik zal er ongetwijfeld ook leads mee verliezen. Hè. Dat zou best wel kunnen. Wat dat betreft, we hebben wel een formulier op de website. Dus we kunnen wel een klein beetje converteren en kijken wat er gebeurt. Maar we hebben best wel heel veel bezoek op de website. Dus we verliezen daar vast ook wel wat mee. Maar het is ook wel een stukje visie inderdaad. En sommige mensen die zeggen van ik vind niks. En waarom doe je dat? En een beetje raar. Maar er zijn ook mensen net als jij die zeggen, vind ik eigenlijk wel vet.
Ja.
Dat gewoon kan.
Ja.
Het is toch wel vernieuwend en past ook. We willen wel disruptive zijn.
Ja.
We willen echt anders zijn. Ook in onze eigen recruitment, in onze eigen sales. Maar ook dus in wat we uitstralen.
Ja.
En we hebben wel een marketeer gewoon die daar echt niet fulltime, maar parttime op zit.
Ja.
En ons daarbij helpt en adviseert. En we zijn daar wel echt mee bezig.
Ja.
En dat is gewoon nog niet klaar.
Ja, cool. Ja. Nou ja, het enige waar ik zelf benieuwd naar zou zijn, is naar met een bedrijfszaakstudie die geen website heeft. Van wat zijn de resultaten van je klanten? En is het, laat ik zeggen, te vertrouwen? Dus je moet op een andere manier moet je dat vertrouwen gaan wekken.
Ja, zeker.
Want je kan niet je adres en allemaal video's van je klanten en allemaal dat soort. Ja, je laat het aan de voorkant gewoon niet zien. Dus dat moet je aan de achterkant, als je eenmaal contact hebt met iemand of zo, moet je dat overtuigend weten over te brengen om uiteindelijk die klanten over de streep te trekken.
Ja, op een andere manier relaties bouwen.
Ja,
maar dat is wel investeren in je relaties gewoon echt.
Ja.
En dat heeft te maken met communicatie. Dus, dus je kan mensen rechtstreeks benaderen en in gesprek voeren met mensen.
Ja.
En dat is hoe wij uiteindelijk ook aan onze klanten komen. Ik denk 70% komt via onze eigen de CRM-activiteiten.
Mm-hmm.
Onze eigen sales.
Mm-hmm.
En 30% is via uiteindelijk natuurlijk ook. Hè. Dus dat wordt steeds groter, hoop ik ook, van referenties van huidige klanten.
Ja. Dit bedoel, dat is niet meer voor nodig dat je gewoon goed werk levert en dan krijg je vanzelf referenties.
Precies. Maar heel anders dan e-commerce. Hè? Het staat er eigenlijk ook wel, wat dat betreft, haaks op. Hè?
Ja.
Ja, want iedereen zegt, je moet je website optimaliseren en dat moet converteren.
Oh ja.
Hè? En dat plaatje moet, de funnels moeten wat dat betreft helemaal kloppen.
Ja.
En daar ben ik het ook mee eens. Maar wij laten zien dat met alleen onze methode ook best wel een heel eind komt.
Ja, ik snap het. Ja, als ik kijk naar mijn eigen business ook met plazatalk.nl, weet je, post gewoon 3-4 mega grote blogposts per week.
Ja.
Om SEO-traffic te krijgen. En je bouwt ook op een manier een soort van autoriteit daarmee op en dat soort dingen. Het zijn allemaal investeringen die je continu aan het doen bent om ook het vliegwiel te laten draaien op het gebied van traffic en allemaal dat soort dingen.
Ja.
Maar je kan het dus met hele slimme andere automatiseringen dus ook gewoon op een andere manier aanpakken. En dat vind ik wel tof.
Ja, en ik daag je wel uit dat ik dat samen met je ga proberen.
Precies. Ja, sowieso. Ja, we gaan het meemaken. Dus ik kan zeker. Sowieso. Het is sowieso gaaf om te zien dat je dan van die andere... dat je iemand hebt die anders denkt en die het op een andere manier aanpakt en dat hij het lef daarvoor heeft om het op die andere manier aan te pakken. En dat vind ik juist gaaf om te zien aan wat jullie doen dan.
Ja, cool.
Dus,
ja. Ik denk dat je wat dat betreft toch ook zelf wel daar in jouw business op die manier in staat, toch? Wat dat betreft.
Nee, zeker. Ik denk ook, het uiteindelijk is het zeg maar, het klinkt altijd raar, maar je bent continu een code aan het kraken. Hè? Dus ja. Jij bent de code aan het kraken van hoe kan ik nou een beter trucje een trucje wil ik niet per se noemen, want dat klinkt weer als iets short terms.
Ja.
maar hoe kan ik nou een formule zeg maar bedenken die mega schaalbaar is, die zorgt dat er gewoon een continue stroom is. Of dat mijn business omhoog gaat, dat het mega schaalbaar wordt, zeg maar.
Ja.
Dus dat proces of die formule, die probeer je eigenlijk een beetje te kraken. En dat is, ja, ik bedoel, in jouw geval is het hoe je dan connectie met de klant krijgt en hoe je dat kan uitbouwen en op de long term kan laten vliegen voor andere bedrijven.
Ja.
En voor mij is het ook van hoe kan ik zo snel mogelijk een code kraken op een marketplace.
Ja.
Zoals Amazon, bol.com. Maar ja, tegenwoordig is bijna alles een marketplace.
Ja.
Zelfs ook waar ik dit podcast opzet, zeg maar, is ook een marketplace. Want ik zet mijn podcast erop, je hebt luisteraars, er zit een platform tussen.
Ja.
YouTube is een marketplace, weet je. Dus, maar goed, je kan op elke marketplace succesvol worden als je de code op korte termijn kraakt en het ook juist op een beetje onorthodoxe manier aan durft te pakken en te kijken wat er gebeurt.
Ja, precies. Ja. Ja, wat is jouw visie, of wat is jouw doel daarmee in het leven uiteindelijk? Is dat om vrij te zijn of heb je ook qua business nog iets dat je iets wilt brengen of zo? Of?
Ja, nou, ik gun iedereen een vrij leven. Dus ik vind het heel gaaf om mensen een transitie te zien maken van in loondienst naar een vrij leven.
Ja.
En dat eigenlijk, ik heb zelf ervaren wat dat voor mij heeft betekend.
Ja.
Dat je de vrijheid hebt om 2 jaar lang te kunnen reizen. Dat je thuis 3 kinderen hebt waar je gewoon, je staat gewoon op en je hebt eigenlijk elke dag een blank canvas voor je neus.
Ja.
Die je gewoon steeds weer kan gaan inkleuren, zeg maar.
Ja. Super
gaaf. Ik denk dat dat heel veel creativiteit ook met zich losbrengt. En dat je dan pas 100% gaat doen wat je echt leuk vindt of wat je echt wilt. Snap je?
Ja.
Ik zeg ook altijd, als ik een willekeurig iemand, zeg maar, die nu voor een baas werkt. Als ik die, zeg maar, je hebt dan van die prijzen bij de jackpot dat je 10.000 euro per maand krijgt, 10 jaar lang of zo.
Ja.
Nou, doe dat, zeg maar, met iemand die dan in loondienst is en kijk wat ze dan gaan doen. Want ze gaan dan alleen maar dingen doen die ze echt leuk vinden, waar ze intrinsiek gemotiveerd van zijn om te gaan doen.
Ja.
En die intrinsieke motivatie is denk ik is het belangrijkste voor wat je dan ook doet. Weet je, maakt niet uit.
Ja.
Of je ondernemer bent, werknemer bent of wat dan ook. Als je die intrinsieke motivatie niet hebt, dan moet je gewoon heel snel kappen met wat je aan het doen bent.
Zeker.
En iets gaan doen waar die intrinsieke motivatie wel bij hebt. Al verdien je er minder mee of kan je in een kleiner huis wonen of whatever.
Ja.
Ik geloof dat weet je, heel veel mensen zijn op zoek naar geluk tussen haakjes. Weet je, ze zijn een beetje bekrompen. Zijn ze aan het nadenken hoe ze gelukkig kunnen worden. Snap je wat ik bedoel?
Ja.
Ik weet niet of je dat zelf een beetje herkent, hoor. Maar ik denk gewoon dat.
Ja, zeker. Ik denk dat we een hele moeilijke maatschappij leven.
Ja. En dat heeft ook te maken. Dat is eigenlijk social media zijn de grootste killers van de grootste geluk. Weet je, op Netflix van de week heb ik de Social Dilemma zitten kijken. En dat de zelfmoordratio onder de jongeren, zeg maar, gewoon samen met de opkomst van social media is gestegen.
Ja,
dat is gewoon beangstigend. Weet je?
Ja,
en ik heb zelfs een keer een nieuwsbericht gezien dat iemand op Instagram vroeg, zou ik zelfmoord plegen? Ja of nee? Had iedereen ja gestemd en die is voor de trein gesprongen. Ja, dat bedoel.
Jeetje.
Dat is.
Ja.
Oh, ik denk dat wel.
Ja, dat is voor de trein gesprongen.
Maar ja, bedoel, dat is gewoon verschrikkelijk dat het effect is, zeg maar, van een freaking algoritme. Het zijn gewoon allemaal marketplace algoritmes die bepalen, wat je ziet, hoe je het ziet en ook wel dat alles perfect moet zijn op social media.
Ja, dat is de trend, hè?
Ja, en ik zeg ook altijd, niks is wat het lijkt, weet je? Ik bedoel,
zeker.
En dit is echt een zin die waar ik heel vaak over nadenk. Die heb ik ergens gehoord, ik weet niet precies waar. Maar je zegt, vergelijk niet jouw binnenkant met iemand anders zijn buitenkant.
Nee.
En dat vond ik gewoon echt prachtig om te beseffen, weet je. Want je ziet aan de buitenkant alles van, oh, die perfect en die dat, weet je ook al. Het maakt niet uit wat voor een type je bent. Of je nou Bill Gates heet of een vuilnisman bent.
Ja.
Maakt niet uit, weet je. Ik bedoel, van binnen voel je jezelf vaak verrot en denk je, ja, ik heb het allemaal niet voor elkaar. Of weet ik veel wat, weet
zeker.
Je. Ik bedoel,
ja.
Mensen met de grootste bek hebben het kleinste hartje.
Ja. Ja. Is dat zo?
Ja, bij wijze van spreken. Ik kan ook een grote werken en een grote hart.
Ja, precies. Ja.
Ja. Maar hoe zie jij dat zo? Een beetje die zoektocht naar geluk of zo? Is dat iets waar je mee bezig bent? Of wanneer ben jij het gelukkigst? En wat doe je daaraan om überhaupt gelukkig te zijn?
Ja, nee, super interessant. Nee, ik ben het wel, in ieder geval die social media ben ik wel met je eens. Hè, want het moet dan perfect zijn. Ik denk dat er bijna niemand is tegenwoordig die niet op de Instagram de stories aan het kijken is van hoe perfect de levens van de andere mensen zijn. En dan wil je dat zelf ook, zeg maar. Ik zie dat is ook wel bijvoorbeeld wat ik in Brazilië zag. Daar kwam ik echt in de middle of nowhere, zeg maar. Niet, dat is niet in de middle of nowhere, maar in het midden van het land. Een klein, superklein dorpje. Echt, het lijkt een beetje op Texas in Amerika of zo. Ja, ja. Weet je, je komt aan op zo'n super lange weg. Zie je zo'n watertoren staan en één winkelstraat. En daarnaast woont 10.000 mensen of zo. En die mensen hebben er zo'n heerlijk leven. Toen ik daar kwam, dacht ik, oh, dit is zo mooi. Want alles is hier in de buurt. En ze gaan ook hier nooit weg. Weet je, misschien nog één dorpje verder, maar ze blijven allemaal lekker hier. Maar ze hebben wel inmiddels allemaal een mobiele telefoon. En daarom willen ze allemaal sky high gaan. En willen ze naar de grote stad. En willen ze geld. En willen ze een rockster worden. Of ze willen rijk worden. Mm. Allemaal Gucci tassen en Louis Vuitton tassen en dat soort dingen. En dat is allemaal door die telefoon eigenlijk.
Ja.
Want oorspronkelijk past dat daar niet. Nee, weet je wel? Die mensen hebben geen geld voor een Louis Vuitton tas. Want ze maken zelfs hun eigen water en eieren. En weet je wel?
Ja.
Dus dat vond ik wel ook wel bijzonder om te zien. Dat ik denk van inderdaad, die telefoon is... kijk, je kan ook wel hele goede dingen ermee doen. Hè? Business en personal branding en allemaal vette dingen. Maar het heeft wel heel veel slechte impact op heel veel mensen.
Nou ja, je hebt ook zo'n hele tiny house movement. Hè? Die wonen gewoon in een soort van klein huisje op wielen of zo, weet je. Of ik heb zelfs ook 4 jaar lang op een voormalige camping gewoond. In Utrecht langs de Maarsveense Plas, weet je. Dat was gewoon een klein chalet. En dat was na onze wereldreis. Toen dacht ik, ik heb helemaal niet veel spullen nodig. En ik kan gewoon klein wonen. Ja, totdat je dan wat kinderen krijgt. Dan denk je, beetje ruimte is altijd. Maar in ieder geval, waar het meer op neerkomt. Het is super moeilijk om je leven eenvoudig te houden.
Ja.
Dat is super moeilijk. En alles wat je doet en alle problemen die er ontstaan, die heb je uiteindelijk zelf veroorzaakt. Door het jezelf dus onnodig complex te maken eigenlijk.
Ja.
Ik heb natuurlijk veel gereisd. Ik was ook in Mongolië, weet je. Daar heb je gewoon nomaden die gewoon met van die ronde tenten rondtrekken. En die ook niet veel hebben. Vaak ook geen op plekken wonen waar ze ook geen bereik hebben. Zo, een klein zonnepaneeltje of zo om een accu op te laden.
Ja,
om iets te doen, weet je. Maar ja, dus dan denk je ook van zo eenvoudig is het.
Ja.
We drijven onszelf hier in de westerse wereld eigenlijk into the madness, zeg maar. Dat het gewoon allemaal gekker moet en groter en rijker en duurder.
Klopt.
Als je niet die auto rijdt of die telefoon hebt of er zo uitziet, dan hoor je er zeg maar op een manier niet bij. Dus.
Nee, zeker.
En dan krijg je het vergelijkingsspelletje. Dezelfde social media zegt dat iedereen moet perfect zijn. En dan krijg je het vergelijkingsspelletje. En daar gaat het fout, denk ik.
Ja, zeker. Ja, tuurlijk. Je ziet het ergens anders. Dus ik denk dat het ook wel in de mens zit.
Ja.
Dus ik denk dat het er ook wel bij hoort. En om op je vraag antwoord te geven van hoe zie jij het geluk? Ik denk dat je wel toch wel moet passen op de plek waar je zit. Dat toch wel ergens... Je moet er wel, je moet niet zo zijn zoals de rest. Zeker niet. Maar je moet wel je plek in vinden, zeg maar. Want anders dan als je het idee hebt van ik ben zo vrij dat ik de hele dag op slippers wil lopen bijvoorbeeld.
Ja.
Dan is misschien een mooie strandlocatie past beter bij je dan in de grote stad waar er allemaal splinters in je tenen kunnen komen.
Ja.
Dus ik denk wel dat je bij jezelf moet bedenken van hey, wat past nou bij me? En hoe kan ik daar nou gelukkig in worden?
Juist.
En dat kan hard werken zijn als je dat leuk vindt.
Ja.
Dat is prima.
Ja.
Dat als je het belangrijk vindt om geld te verdienen, dan kan dat voor jou een uitkomst zijn. En als je inderdaad meer vrijheid wil hebben, dan kun je daar naartoe werken. Maar ik denk dat er is niet een goed of fout. Het is niet goed om weinig te werken. Het is ook niet goed om veel te werken. Nee. Het is goed om te doen wat bij jou past.
Zeker.
Zeg maar.
Ja, dat denk ik ook. Je moet gewoon heel dicht bij jezelf blijven en daarna handelen, denk ik.
Want werk je, dat vind ik wel grappig, als je de 4-hour workweek, is dat je doel, maar aan de andere kant ben je ook echt een super succesvolle ondernemer. Dus vind je het ondernemen, dus het werken zelf, toch ook wel leuk.
Ja, niet per se het werken zelf. Weet je, kijk, de 4-hour workweek is ook maar een theorie. Hè? Dus Timothy Ferris, die dat boek heeft gegeven, die werkt ook 80 uur per week. En die vindt het allemaal veel te leuk wat hij doet. Maar dat wil niet zeggen dat ik 80 uur per week werk. Maar het gaat er meer om dat je dus zelf kan bepalen wat je doet. En het gaat om die vrijheid. Het gaat niet per se erom dat je maar 4 uur werkt. Maar het gaat om die vrijheid. Dus als je zelf die keuze maakt om inderdaad misschien wel iets op te zetten. Of je kan gewoon letterlijk zelf beslissen wat je wel en niet doet. En als je een beetje succesvol bent, kun je alles wat je niet wilt doen, kun je uitbesteden. Of kun je andere mensen voor inhuren die dat dan wel weer heel leuk vinden om te doen.
En dus
zo denk ik dat het slim is om zo zeg maar een beetje jezelf te volgen.
Ja, zeker.
Maar zou het jouw ambitie zijn dan om 4 uur per week te werken? Of wil je lang reizen? Of zijn er nog bepaalde dromen die je op je lijst hebt staan? Of heb je überhaupt een bucketlist of zo?
Nee, daar ben ik ook achter aan het komen, denk ik. Maar ik vind nu hard werken leuk.
Ja.
Soms dan, ik werk ook wel eens in de avond. Als ik een avondje geen werk heb, denk ik, dan ben ik ook een beetje in de war. Dus dan blijkbaar vind ik het leuk. Maar je moet ook niet overdrijven, denk ik. Maar inderdaad, uiteindelijk is onafhankelijkheid ook wel een doel. Hè? Dus dat je op een gegeven moment kan zeggen van, nou, als ik een zin heb om te verhuizen, en ja. dat kan gewoon. Ja, ja. Dat is best mooi. Hè? Of als ik straks kinderen krijg en ik kan daar een mooie buggy voor kopen. Hè, dus dat onafhankelijkheid is wel echt belangrijk. En vrijheid in die zin dat je niet ieder dubbeltje moet omdraaien. En dat je, als je in de supermarkt bent, denk je, oh, laat ik dit maar even niet kopen. Even dat daarin investeren. Ik denk dat dat sowieso wel belangrijk is. Misschien ook niet voor iedereen, hè? Maar voor mij wel. Ik heb vroeger, toen ik student was, wat ik zei, best wel veel geldzorgen gehad. Omdat ik ook mijn geld niet altijd heel slim besteedde. Dus ik kwam ook wel door mezelf. Maar ik had best wel vaak geen geld. Gewoon echt geen geld. Dat ik echt in de supermarkt stond van, nou, ik ga de servelaat van 50 cent en een brood. En dan kan ik nog even 2 dagen eten, weet je wel. En dat wil ik gewoon niet meer. Ja, dat is één ding wat ik zeker weet. Dat wil ik gewoon niet meer. Ik wil wel gewoon die vrijheid hebben dat ik daar niet meer over hoef na te denken. Ja. Zeg maar.
En waar gaf je wel je geld in uit dan? Of was het dan gewoon na een avond stappen had je weer te veel geld uitgegeven? Ja, dan had je nog 2 euro over.
Ja, weet je, als je een paar 100 euro te besteden hebt per maand, ja, dan kan het wel makkelijk, dan kan het in 1 avond misgaan, zeg maar.
Ja, ja.
En dan heb je 2-3 weken geen geld meer.
Ja. Ja,
dus dat. En dan kreeg ik wel mijn stiefie iedere keer weer, maar het was geen vetpot.
Nee.
En dus dat, kijk, ik ben niet arm geweest. Hè? En ik had ook mijn ouders kunnen bellen van zeggen, hey, mag ik even 10 euro? Maar dat heb ik dan niet gedaan. Maar ik weet wel dat je dat, als je echt veel zorgen hebt om geld, zeg maar,
ja.
Dat is niet iets wat ik nog zou willen.
Nee. Dus het is een hele bewuste keuze dat je gewoon nu ook tegen jezelf zegt van, ja, ik ga gewoon mijn eigen geld verdienen. Omdat ik ook de andere kant heb gezien hoe het is om met 2 euro 3 weken rond te komen.
Ja, precies.
Toch? En daar komt die beetje die drive vandaan.
Ja, ik denk het ook wel. Ja, zeker. Ja, het is een combinatie van het echt heel leuk vinden om iets te bouwen. En het is ook nog mooi dat je daar dan gewoon je boterham mee kan verdienen.
Ja.
En dan gewoon voor jezelf en voor je gezin en je omgeving kan zorgen.
Ja.
Want ik weet niet wat jouw purpose in life is wat dat betreft. Maar ik denk dat je toch ook als man... Zeker. Het is vaak wel belangrijk om voor mensen te zorgen.
Nee, absoluut.
Mensen een mooi leven te geven.
Absoluut. Ja. Ik zie dat ook. Ik heb natuurlijk 3 kinderen. En ik bedoel ook alles wat er gebeurt. Ik vind het belangrijk dat ik voor ze kan zorgen. Of in ieder geval op een manier sowieso al alle rekeningen kan betalen. Daar begint het natuurlijk al mee. Maar dat we ook het leven kunnen hebben samen als familie. Zoals we inrichten, weet je. Ja. En dat klinkt heel raar, maar dan bedoel... Mijn kinderen die hebben echt geen idee, zeg maar, in waar ze in opgroeien. Hè? Dus als je dat terugrelativeert, hoe snel de tijd is gegaan, weet je, vroeger, wat wij nu allemaal aan het doen zijn met de vrijheid die we hebben, het geld dat we spenderen hebben, het leven wat we überhaupt kunnen leiden door het internet vaak. Hè? Dat laat dat wel duidelijk zijn, is eigenlijk ook gewoon bizar te noemen.
Zeker.
En daar groeien zij in op. Dus ik ben benieuwd hoe zich dat uitpakt op de lange termijn.
Wat is er straks allemaal mogelijk? Hè? We weten het gewoon niet.
Nee, dan gaan we naar Mars en gaan we daar een kolonie starten. En dat soort
gaan we daar de e-commerce business opzetten?
Ja, precies.
Ja, precies. Ja, mooi.
Tof. En hoe heb je deze coronatijd een beetje doorgebracht, zeg maar? Ben je veel binnen geweest, thuis geweest? Of heb je juist gewoon 80 uur per week gemaakt omdat je toch niks anders te doen had?
Ja, ook dat. Nee, op zich, voor ons was het natuurlijk juist al goed. Hè, omdat wij toch een beetje aan die sales kant zitten.
Ja.
En bedrijven gaan nu wel investeren natuurlijk in dingen die direct wat kunnen opleveren.
Juist.
Dus voor ons is het wat dat betreft, denk ik, ik weet natuurlijk niet wat er anders gebeurd was. Maar volgens mij is het al positief geweest qua business.
Mm-hmm.
Het was een beetje acyclisch, of tenminste een beetje andersom, want wij hebben eerst een jaar lang dus thuis gewerkt, hè, aan de keukentafel. En toen hadden we eigenlijk vanaf 1 april afgesproken om hier bij Prospects in het kantoor op Sloterdijk te gaan zitten.
Ja.
En ze hebben ons laten weten toen, hè, wat in veel MKB-ondernemingen wel gebeurde, dat ze zeiden, nou, de kantoren blijven gewoon open, maar bijna iedereen gaat thuiswerken.
Ja.
He, dus, maar je mag, hè, sommige mensen die hebben niet de mogelijkheid om thuis te werken. Dus die mogen dan wel gewoon op kantoor werken. En wij waren toen met z'n drieën. En toen hebben we gezegd, nou mooi, wat net die nieuwe collega die moest opgeleid worden. Dus wij hadden eigenlijk vanaf 1 april een kantoor voor onszelf, waar bijna niemand was. En toen hebben we eigenlijk heel die coronaperiode in een leeg kantoor gezeten.
Beter.
Ja, maar zo, dus ik had alle meetingrooms voor mezelf. Dus ik had iedere call in een andere meetingroom.
Ja,
dus nee, dat was eigenlijk best wel luxe. En was echt wel prima. Wat ik wel heel bijzonder vind. Want ik bel met heel veel mensen. De hele dag eigenlijk. Dat is een beetje mijn dagtaak. Om te netwerken en te bellen.
Ja.
Is dat je echt een tweesplitsing ziet. Het lijkt wel alsof de wereld zich opnieuw verdeelt.
Ja.
Dus de ene zit echt thuis en zegt, ja, het is echt een rotperiode en het gaat slecht met me en ik ben alles kwijt en dat komt nooit meer goed. En de andere helft zegt, nou, het gaat juist met ons nu in één keer veel beter. En we varen hier echt bij en helemaal top. En dat vind ik wel heel bijzonder om te zien. Dat door zo'n corona eigenlijk de wereld opnieuw verdeeld gaat worden.
Ja,
ja, dat is best wel apart.
Ja. Ja. Ja, en ik vind het ook juist mooi om te zien wat nou daadwerkelijk noodzakelijk is in deze tijd. Hè? Dus eigenlijk alle bedrijven die het nu moeilijk hebben of die, laten we zeggen, op omvallen staan. Ja, dat is eigenlijk gewoon geen pure noodzaak. Hè? En dan kun je natuurlijk discussiëren wat je zelf pure noodzaak vindt. Maar ja, ja. Weet je, restaurants geen noodzaak, cafés geen noodzaak, nachtclubs geen noodzaak. Reizen blijkbaar is dus ook blijkbaar geen noodzaak. Maar klopt, ja. Al dat soort dingen. En nu komt dan tot de kern, kom je dat terug.
Ja.
En de bedrijven en natuurlijk aan e-commerce, wat iedereen thuis zit te bestellen. En het is gewoon nu al kerstmis, zeg maar, qua logistiek.
Veel meer geld te besteden heeft. Ja,
je geeft het niet in de kroeg uit of wat uit etentjes. Dus dan moet je maar aan spullen uitgeven. Ja. Dan gaat iedereen maar bestellen.
Ja.
Maar dat is ook niet per se noodzaak. Maar
heb jij dat gemerkt trouwens aan jouw cijfers? Dat het een boost heeft gegeven?
Ja, of? Ik zag wel enige uplift ook op Amazon en bol.com, zeg maar. Zeker weten met dat gewoon veel meer mensen online gingen kopen.
Ja, precies.
En ik geef natuurlijk ook online een online event. En dat had ik in de eerste instantie had ik het offline gepland. En ik ben eigenlijk heel dankbaar voor corona dat ik het alleen maar offline heb gedaan. Ik heb nu geïnvesteerd in mijn eigen streaming studio. Ja, die nu gebouwd wordt. Dus het volgende gesprek kunnen we daar voeren. Maar dat is ook gewoon tof. En dan kan ik gewoon eens een soort van one-man show in een tv-studio. Die van mezelf is, kan ik gewoon dingen opnemen en mijn online events geven.
Ja.
En ook die online events, die passen ook weer veel beter bij een ondernemer op slippers dan zeg maar gewoon in een hotel ergens in een kamer afhuren.
Zeker.
Volproppen met mensen. Zeker, en daar dan voor een zaaltje staan.
Ja.
En als ik dadelijk op Bali zit of welk land dan ook, kan ik dat nog steeds blijven
doen.
Kun je
dit allemaal blijven doen?
Ja,
ja, zeker.
Dus dat is
Ja. Is dat ook wel jouw doel, dat je op een gegeven moment echt 100% online wil zijn?
Ja, ben ik nu al. Ik heb geen kantoor meer eigenlijk en niks. Dus iedereen en alles werkt virtueel, is online en ja, dat is echt super.
Mooi.
Ja, en ook gewoon personeel. Gewoon eigenlijk geen vast personeel meer. En natuurlijk wel mensen die vast werken. Maar het is geen vast personeel. Ze zitten of op een 0-uur contract. Of ze werken freelance. Of of wat dan ook. Weet je. Dus eigenlijk geen vast personeel meer.
Ja. Nee, zeker. Dat is de arbeidsmarkt gaat zich wat dat betreft ook ontwikkelen. Natuurlijk deze tijd. Maar ook de komende tijd.
Komt mega veel talent op straat.
Ja, zeker.
Dat is het. Al het talent komt op straat. Om die mensen die al normaal werken voor een of andere groot bedrijf. Die dan nu, whatever. En al het talent zoekt nu werk. Omdat ze toch aan de slag willen.
Ja.
En daar kun je zeker ook als kleine of jonge ondernemer gebruik van maken. Om gewoon super slimme mensen aan te leren.
Ja, zeker. Hebben we gelukkig ook gedaan. Yes. Dus we echt vijf toppetjes hier zitten. Dat merk ik inderdaad wel. Hè.
Ja.
En daar verbaas ik me ook wel over. Dat niet iets sneller zijn weg vindt. He, dus dat is ook, je komt natuurlijk uit die recruitment. Waarbij ik denk van, hey jongens, hoe kunnen we elkaar nou toch weer even sneller gaan vinden?
Ja.
En daar valt ook nog wel veel te halen, denk ik, in de toekomst. Niet door mij per se, maar ik denk dat er echt wel kansen zijn op het gebied van recruitment ook straks.
Ja, zeker. Tof man.
Gaaf.
We zijn er bijna een uur aan het lullen. Waar kunnen mensen meer over jou lezen, vinden? Ja, je hebt dus geen website, maar misschien waar kunnen ze je vinden?
Als ze mijn naam googelen, dan zijn de eerste twee pagina's van Google zijn voor mij.
Oké, top.
Dus dat komt goed. Nee, in principe op onze LinkedIn-pagina, op mijn LinkedIn-pagina, daar post ik ook echt heel veel. We investeren alles in LinkedIn.
Ja.
En dat is natuurlijk ook de boodschap naar onze klanten. Hè? Dus investeer in je LinkedIn-profiel en door relevant te zijn. Dus kennis delen. Successen delen, leuke dingen delen, uitdagingen delen op LinkedIn. Dus als je mijn activiteitenkalender gewoon bekijkt. Of mijn activiteitenlijst bekijkt op LinkedIn. Dan zie je precies waarmee we bezig zijn.
En Michiel Verstraeten spel je nog met?
Enkel A en een N op het einde. Ja.
Enkel A?
En een N op het einde. Ja, Verstraeten.
Precies. Ja, top. Nee,
eigenlijk op de meest simpele manier.
Ik snap het. Ja. Nou, het is goed om te weten. Anders zal
zeker. Ja.
Mooi man. Nou ja, goed. Dus als mensen hun leadstroom of whatever, hoe je het ook noemt, jij noemt het geen leads, maar als ze een pijplijn willen vullen.
Ja. Als ze een nieuw business willen hebben.
Als ze een nieuw business willen hebben, dan check Michiel van Straat uit op LinkedIn en sturen we bericht.
Zeker.
Leuk man. Bedankt voor het delen van je gesprek. Ik vond het inspirerend. Leuk om je geïnterviewd te hebben.
Dankjewel. Ja, superleuk om uitgenodigd te zijn en deel te mogen nemen. Dankjewel.
Ja, en wellicht tot later.
Zeker.
All right, man.
Thanks.
Yo.
You.
Bedankt voor het luisteren naar de Ondernemen op Slippers podcast. Check voor meer informatie ondernemenopslippers.nl. Tot de volgende keer.
Yes, dat was Michiel Verstraeten van mede-eigenaar van Ulink. check zijn naam op LinkedIn als je interesse hebt in het verkrijgen en het vullen van je pijplijn. Ik vond het een tof gesprek, weer inspirerend om weer een mooie ondernemer voor me te hebben die op een andere manier denkt dan iemand anders. En ik zou jou willen uitdagen om dat ook te doen en gewoon lekker het heft in eigen handen te nemen en je eigen weg te gaan. Ik zeg tot de volgende keer maar weer. Dankjewel voor het kijken of het luisteren. Ciao, ciao.
Dit was toch een onwijs gave episode. Laten we eerlijk zijn. Ik vind het onwijs tof. Mocht je nou waarde vinden in deze episodes, check dan ook eventjes mijn LinkedIn, Bas Eurlings. En geef mij gewoon even een persoonlijk berichtje wat je van deze podcast vindt. Nogmaals, ik kan alles gratis aan jou geven. Wil je leren in de e-commerce? Gratis één-op-één coaching. Gratis e-commerce kickstart event. Ga naar basdeeltuit.nl hoe jij subsidie kan aanvragen door gratis toegang te krijgen tot alles wat ik gemaakt heb. Check it out en tot snel. Ciao, ciao.